Maar het model wat de Bijbel geeft is eigenlijk een, en dat bedoel ik niet zoals de kerk leert, maar een verbondsmodel. En daar gaan we iets meer naar kijken. God verwachtte namelijk dat de profeet als gezant namens hem optrad om het volk te herinneren aan het verbond. En de grondslag voor die gedachte, en ik denk dat ik het al eens eerder genoemd heb, is eigenlijk het model op basis waarvan de wet geschreven is. Is qua constructie, zeg maar, lijkt het op de toenmalige politieke overeenkomsten en contracten die erop gesteld werden. De hele wet heeft hetzelfde model van beschrijven van dingen. Mozes was natuurlijk bekend daarmee. Hè? Hij had aan het hof van de farao gezeten. Hij had bij Jethro gediend. En dat was ook een priesterkoning. En hij was dus bekend met hoe je een contract opstelde. En de wet zit in een contractvorm in elkaar. Het is ook een contract, een overeenkomst tussen God en zijn volk. Dus waar ze ook ja op gezegd hebben. Hij sloot een verbond met zijn volk op dezelfde manier. Nou, dat was ook de manier die zij begrepen en kenden. En daarom spreekt God spreekt nooit op een manier tot ons die wij niet snappen. Hij sprak gewoon tot hun op een manier die zij ook kenden en begrepen. Zij wisten wat daarmee bedoeld werd. Dus je zou nu bij wijze van spreken een verbond vormgeven in een hypotheekvorm of zo. Ik noem maar iets. Dit zijn jouw rechten, dit zijn jouw verplichtingen. En per saldo heb je dat aan het einde van de rit betaald. Of anders is er een huisuitzetting. Nou, voor Israël gold eigenlijk hetzelfde verhaal. Dit doe je, dat is dan de zegen die erop volgt. Doe je dat niet, word je het land uitgezet. Dat was eigenlijk het contract wat er lag. En dat was eigenlijk wat de profeten dus moesten zien uit te leggen aan hun. Van, als je dat nog niet doet, dan moet God wel ingrijpen. Dat was eigenlijk de rode lijn die je steeds weer ziet in de profetie. Die contracten toen in die tijd, die hebben ze teruggevonden op allerlei kleitabletten en weet ik veel. En dan zie je dus bijvoorbeeld een bepaalde staat, die heerser werd over een andere staat en een vassalstaat. En die gingen ze dus een contract opleggen van, nou ja, dit zijn jullie verplichtingen. Je moet zoveel goud afdragen, zoveel hout, zoveel dit, zoveel dat. Doe je dat niet, dan komen jullie keel dus naar je. Dat is ongeveer het verhaal. Nou, zo ging bijvoorbeeld Assyrië ook te werk met het Tienstammenrijk. En toen ze in opstand kwamen, was het natuurlijk afgelopen. Toen was de beuk erin en toen konden ze het land uit. Dus dat was eigenlijk gewoon net zo'n soort contract. Alleen, ja, God heeft natuurlijk op een andere manier een andere inhoud. Maar het model van de wet is een beetje hetzelfde idee. Hè, de 10 geboden en de andere wetten die erbij horen. Dus dat begrepen ze ook echt wel toen ze daar ja tegen zeiden. Dat enigszins overmoedig misschien als we nu terugkijken, maar... Ja. De profeten moesten dus als gezanten van God, van rijk, van koning, het volk herinneren aan die wet en aan die verplichtingen. Nou, hielden ze zich daar niet aan, dan moesten de profeten het oordeel van God aanzeggen. He, dus de maatregel die zou volgen. Nou, Jesaja toont dat, Jesaja 6 toont dat heel duidelijk, we gaan het hoofdstuk niet lezen hoor. Maar daar zegt Jesaja op een zeker moment, in Jesaja 6 vers 5... die kunnen we wel even bijnemen. Dan gaat het dus over die taak hè, die Jesaja krijgt. Nou, dan ziet hij dus, hij is dan aan het hof van de koning, hè? Bij de Heere God wordt hij dan in feite opgetrokken, zeg maar, in een visioen. En dan zegt hij dan ook van, toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermacht, gezien. En dan zie je dus inderdaad dat hij dus inderdaad aan het hof geroepen wordt in feite. Hè? En hij heeft zelf ook echt iets van, ik heb nu God gezien, dus ik moet sterven. En hij moest dus vervolgens zich beschikbaar, of hij stond beschikbaar, om het volk te gaan terugroepen in vers 8. Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie Heer, hier ben ik, zend mij. Nou, dat is natuurlijk dat Jesaja dus zegt, stuur mij naar het volk als boodschapper en als degene die het verbond herinnert aan hun. Dus hij stelt zich dus beschikbaar als gezant van God, de koning die zijn onderhorige volk tot de orde roept door zijn profeet. Nou, profeten hadden in die bediening die ze hadden, die Jesaja hier dus ook op zich nam, hadden ze natuurlijk niet makkelijk, want ze hadden te maken met mensen. En met mensen werken is nooit makkelijk. En zeker niet als het ook nog eens een keer een volk is waarvan de Heere God zegt dat ze een weerbarstig volk zijn en koppig als een ezel en dat soort dingen. Dus het was niet echt een volk wat ja, makkelijk was om mee om te gaan. En die profeten hadden dus ook een hondenbaan in principe. Wie was het? Ik denk Jeremia, die werd in de drek gegooid, stond erbij. Gewoon in de put, vol drek.
Ja,
want omdat wat hij zei was hun niet welgevallig, dus hup, in de drek.
Dat was letterlijk strot hoor.
Ja, dat was gewoon in de gierput, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus zo gingen ze om met de profeten. Terwijl ze wisten dat het een profeet van God was, hè. Ging gewoon hup in de gierput, die vent. Want wat die heeft te zeggen, daar hebben we niks mee te maken. Denk je als mens niet van jezelf? Nou, dat is herkenbaar naar deze tijd ook natuurlijk. Hè? Hoe hoog denken mensen nu wel niet vaak. En wij zelf ook van onszelf. Maar ja, dus... de voornaamste doelgroep van de profeten was dus de mensen. En dan in het bijzonder de mensen van het verbond. En dan heb je dus niet over een verbondsleer, maar een andere verbond wat ze moesten proberen te laten nakomen. Nou, er waren in de geschiedenis zie je 5 belangrijke momenten of gebeurtenissen of personen. Die eigenlijk de hele loop van de geschiedenis van de Bijbel, waar dat aan beschreven is, zeg maar. Het is een... Het begint natuurlijk bij Adam, vervolgens krijg je Noach, dat is dan de tweede. De derde is Abraham, vervolgens Mozes. Dan krijg je David, met het Davidische verbond. En dan heb je dus nog, tot slot nog het nieuwe verbond. Nou, dat zijn dus 6 te onderkennen perioden, die in het Oude Testament zichtbaar waren. Dat is 1 periode die zij niet zagen. En dat was die periode waarover laatst bij Petrus, die ze probeerden te zien. En dat is de periode van de gemeente waarin we nu zijn. Nou... hoe is het mogelijk? Dan kom je op 7 bedelingen. Dus ja, maar dat is in principe, en dat heb ik dus, heb ik wel van een reformatorische, dus, maar ja, ze ontkennen dat het bestaat, maar het is gewoon die periode zijn gewoon te herkennen als momenten waarop God anders gaat handelen met zijn, of voortgezet handelen, of verdere openbaring geeft. Dus daar hoef je verder ook geen halszaak van te maken. Nou, en in die periode zie je dus 3 groepen van mensen. Ik noemde het al in het begin, er zijn verschillende groepen. Nou, de mensheid in zijn algemeenheid, nou, dat waren de eerste 2, hè, Adam en Noach. Dat was de mensheid in zijn algemeenheid, er was nog geen volk geroepen. Dus algemeenheid, het handelen van God met mensen. En dat zijn dingen die nog steeds geldig zijn eigenlijk. Want er is nooit gezegd bijvoorbeeld van na de tijd van Noach, van nou, nu is dat afgelopen, want ik ga nu verder met... Maar God zegt nog steeds tot de volken... En in feite een stukje van die werking nog steeds voor hun geldigheid. Het geweten speelt nog steeds bij ieder mens. Tenminste, tenzij hem helemaal dichtgroeit. Maar er zijn nog steeds elementen uit die tijd die nog steeds nu geldig zijn. Nou, de mensheid dus in zijn algemeenheid. Dat is 1 groep. De tweede groep is natuurlijk de naties, de volken. Dus de landen of koninkrijken. Dat is ook een onderscheiden groep in het Oude Testament. En Israël wordt apart behandeld. Je ziet dus soms dat de mensen in zijn algemeenheid iets gezegd wordt. Maar ook dat bijvoorbeeld een volk, tot de Assyriërs, tot Babylon. Of dat, en dat is dus onderkend iets. En Israël. Dus dat zijn de 3 groepen die de profeten zagen. Nou, de mensheid, de volken, als je daarnaar kijkt, de centrale zaken waren meer een arrangement tussen God en Adam. Niet echt een verbond, maar... Ja, dat was een arrangement, dat was wel een bepaalde verantwoordelijkheid natuurlijk voor Adam. We noemden al de levensboom zo net en de boom van kennis van goed en kwaad. Er was niet een hele uitgebreide wet, maar hij had maar een klein dingetje waaraan hij moest voldoen. Nou, vervolgens zie je dus de menselijke corruptie, niet alleen bij Adam, maar alle volken. Alle mensen zijn zondig geworden en met een dieptepunt of hoogtepunt, zoals je maar wilt zeggen, bij Noach natuurlijk. En ook toen al in de tijd van Adam wordt de verlossing van alle mensen beloofd. Of dat zeg ik verkeerd, de verlossing van de mensheid, niet van alle mensen. Knip. Zo makkelijk zei je fout. Nee, maar de verlossing van de mens wordt beloofd. In Genesis 3 vers 15 natuurlijk. Hè. Het verhaal naar de volken wordt verder uitgebreid. Bij de tweede, bij Noach. God belooft een nieuwe orde, waarin hij voor vastgestelde tijden, jaren enzovoort, altijd zou laten bestaan. Dat is een belofte die God toegaf aan Noach. Die is nog steeds geldig. Er wordt niet gezegd met de komst van Mozes of van Abraham is dat opeens afgelopen, omdat God nu een verbond met Israël aangaat of zo. Nee, dat is een verbond die hij toen met Noach gesloten heeft en nog steeds geldig is. Nog steeds zijn er jaren, dagen, alles bestaat nog steeds. De getijden.
Is die regenwolken?
Ja, dat is er nog steeds, ja. Dus dat is er allemaal nog. Altijd zou de aarde een bepaalde stabiliteit hebben. Nou, waarom beloofde God dat? God toonde daarmee geduld. Dat staat in Genesis 8 vers 21. Met de totale corruptie van de mens. God heeft een ordelijke wereld gevestigd. Zodat de mens daardoor zijn doel kan vervullen te dienen naar Gods beeld. En het is een herhaling van zijn belofte aan Adam. De profeten trokken daar impliciet conclusies uit en pasten die ook toe op de heidenvolken. Hè? Zo van, nou, ze kenden dat verhaal natuurlijk, dus vanuit die optiek keken zij ook naar de heidenen. Zo van, nou, God heeft bepaalde beloften gegeven, die zijn onaantastbaar voor de heidenen, die blijven ook zo. Nou, Jeremia werd bijvoorbeeld als in het bijzonder geroepen als profeet voor de volken. Dat lees je bijvoorbeeld in Jeremia 1 vers 5. Komt na Jesaja, dus dat is makkelijk. Jesaja, hè, wat we net lazen, werd dus echt geroepen om naar het volk te gaan van God. Ja. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Ja. En dan van Jesaja las je, echt een profeet voor Israël. He, wie zal ik zenden? Nou, zend mij. En hier zegt de Heer tot Jeremia, je bent een profeet voor de volken. Dus dat was zijn aanstelling. Dus, en wat Jeremia profeteert, later zie je dat ook. Hij heeft ook echt te maken met dingen met de volken. Ook met Israël natuurlijk. Maar hij heeft expliciet een bediening voor de volken. Nou, dat is toch heel bijzonder. Dus zo zie je dus dat God ook toen nog steeds sprak tot de volken. Door zijn profeten. Of ze luisterden of niet, is natuurlijk een ander verhaal. Maar goed, de woorden van Jeremia staan opgeschreven. En die zijn er nog steeds. Dus je kunt het nog steeds lezen. De meest verkochte boek ter wereld nog steeds. Elke bibliotheek heeft een Bijbel. En over de hotels liggen ze nog steeds. Dus de volken kunnen het lezen. De profeten adresseren dan ook regelmatig de volken. Hè, aangezien ze nog steeds onder het universele verbond met Adam en Noach vallen. En zij wijzen op de zonden van de volken. Nou, Obadja bijvoorbeeld profeteert heel erg tegen Edom. Jona ging naar Nineveh. Nou, we noemden Jona vanavond al even. Nahum profeteerde naar Assyrië toe. En zo zie je bij al die profeten dat ze een bepaalde taak hadden, een bepaalde bediening hadden. Naar landen bijvoorbeeld of naar volken. En ze profeteerden ook de verlossing van de volken. Er zou voor elke taal en elk volk een verlossing komen. Dus niet alleen Israël. Nou, bijvoorbeeld in Jeremia 3 vers 17. In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heere noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen tot de naam van de Heere tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan. In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat ik u, uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven. Nou, hier zie je dus echt genoemd dat al die volken, alle heidenvolken, zullen samenkomen in Jeruzalem. Nou, dan gaat het niet over de interpretatie van wanneer dat zal wezen enzovoort. Want dan moeten we niet zomaar zonder de context te kennen een uitspraak over gaan doen. Hè? Dan zou ik mezelf tegenspreken. Maar het gaat hier erom dat Jeremia bijvoorbeeld profeteert, hè, over de verlossing van de volken. Nou, dat staat hier gewoon. En dat ze naar Israël zullen komen, naar Jeruzalem, om naar de troon te gaan van de Heer. Nou, zo zie je dus allerlei dingen van die profeten. Nou, als je dan kijkt naar Israël, daarvan is sprake op het moment dat Abraham komt. En voor het eerst werd Israël aangewezen als volk, waardoor de verlossing zou komen. Abraham werd expliciet die belofte gekregen. Alle begrippen in het verbond met Israël zijn de beloften aan Abraham natuurlijk. In Genesis 15 tot en met 17, die hoofdstukken kun je dat lezen. De afstammelingen, dat weten we allemaal, hè, zij zou een groot volk worden. Het land van Canaan zou het gebied worden. En die beloften werden het centrum van de Bijbelse boodschap voor Israël. Dat heeft altijd centraal gestaan, de profeten. Dit is Gods land, dit is aan Abraham beloofd, en dus is het van Israël. Maar de profeten, die wijzen daar dan ook vaak naar. En Jesaja en Hosea, die leunen zwaar op die belofte. Abraham wordt maar 7 keer bij naam genoemd. Dat is dan ook wel weer toevallig, hè? 7 keer in de profeten. Maar het verbond wat met hem gesloten is altijd de onderliggende gedachte in wat de profeten verkondigen aan het volk Israël. En dat is logisch, want dat is een verbond wat God gesloten heeft met hem. Nou, vervolgens ga je dan naar Mozes. De wet van God wordt het centrum van de boeken van Mozes. En dat zijn Exodus 19 tot 24, Leviticus en Deuteronomium. Nou, dat mag je thuis een keer na gaan lezen. Dat lezen we vanavond even niet. Maar dat is dus de hele wet, hè. Dus ja, nou ja, het is op zich wel goed om het een keer door te nemen allemaal. Ja. De wet was de grondslag en de standaard van de kritiek die de profeten uitoefenden op het volk. Want alles wat ze deden was op basis van de wet. Richting Israël, hè? Daar moeten we wel in de gaten houden natuurlijk. Ze herinneren Israël aan de wet en het houden ervan. Hè, het verbond en, het, en de zegen, en, maar ook de vloek. Die rusten op het wel of niet houden van de wet. Nou, Jesaja 5, vers 24 beroept zich bijvoorbeeld op de wet. Nou ja, goed. En dan het laatste verbond in het Oude Testament. In dit verband is natuurlijk David. En Davidische verbond hebben we al vaak over gehad. En de centrale gedachte daarin is dat Gods volk wordt ook een groot volk. Met het huis van David als koningshuis. Dus eigenlijk zie je steeds een stukje verder gaan in de ontwikkeling. Davids huis wat zal heersen over de wereld. En Christus zal komen uit het huis van David. Nou, de Oud-Testamentische profeten wijzen daar heel vaak op. Het koninkrijk van David wordt hersteld. En de vervallen hut van David die weer opnieuw opgericht wordt. En David wordt in dit verband door de profeten 35 keer genoemd. En ook het toekomstige verbond in Christus, het nieuwe verbond. En dat is wel grappig, het nieuwe verbond wordt heel vaak door mensen klakkeloos op christenen toegepast. Maar dat is het helemaal niet. Het nieuwe verbond, wat door de profeten genoemd wordt, is het nieuwe verbond met het huis van David. En dat, daar mogen wij wel in meedelen straks. Maar het is niet het verbond wat met ons gesloten wordt. Wij hebben in Christus, hè, zijn wij, hebben een verbond, maar dat is een heel ander verhaal. Het nieuwe verbond is het verbond met Israël dus, in de toekomst. Nou, die vervulling van het oude verbond onder de wet is natuurlijk door Christus gedaan. Hè, die is toen vervuld. En het nieuwe verbond houdt in een vervulling en een erfenis van de aarde. De hele aarde zullen ze erven. En de wet, door hun koning Christus Jezus natuurlijk, de wet geschreven in het harten van de volken. En wat we net ook lazen, dat ze optrekken naar Jeruzalem. En Davids zoon, de Heer Jezus, dus op de troon. Nou, de profeten zagen uit naar dit verbond. En dat is heel bekend in Jeremia natuurlijk. Jeremia 31. En ik heb vaak gehoord hoor, dat het zomaar klakloos op de kerk toegepast wordt. Terwijl dat kan helemaal niet. Jeremia 31.
Vers?
31.
Vers
31 vers 31. Oh. Dat is heel makkelijk te onthouden. Ja. Dat is het nieuwe verbond.
Het
is 31, 31. Ja. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. En dan staat het er gewoon letterlijk. Dus hè, als je het hebt over het letterlijk, als het letterlijk kan, wat ik in het begin vanavond zei. Dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Nou, niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb enzovoorts. Dus het nieuwe verbond is het verbond met Israël en Juda. Oftewel geheel Israël. Dus dan kan je er alles van willen. Met Israël, punt. Tenzij je gaat zeggen, dat moet je geestelijk zien. Dat is het geestelijke Israël wat verbond mee gesloten wordt. Ja. Maar dan zitten we in een, en dan ga je dus alweer de bocht door. Hè? Dan ga je dus allerlei dingen verzinnen. Waardoor het toch van toepassing op jou wordt. Wat eigenlijk dikke onzin is. Want wij hebben een, toch een heel veel betere verbond. Veel betere toekomst met de Heer Jezus. Dus waarom zou je dan ook nog eens een keer dat verbond willen toe-eigenen? Je zou bijna zeggen, gun een ander ook eens wat. Weet je wel? Dus, maar... Dit is gewoon aan Israël beloofd. Gewoon,
ja,
punt.
Als je ook even verder leest, dan is het ook eigenlijk nog duidelijker.
Ja, nee, maar het is, ja, het staat er gewoon letterlijk voor de Israël en Juda. Dus dat is wat de profeten zagen. Dat was waar ze naar uitzagen. De periode van de gemeente begrepen ze niet. Die probeerden ze wel te vatten. Hè, Petrus zei ook, hè, van ze probeerden te zien waar Christus in hun op duidde. Maar ze wisten het niet precies van wat dat nou was. Er waren aan hun maar 6 dingen geopenbaard. Verleden, heden op dat moment... En de toekomst was het nieuwe verbond dat er ooit zou komen, wat Jeremia vertelde. En ook trouwens, ik heb Jeremia genoteerd, maar ook in Ezechiël wordt het genoemd. Ezechiël 34 vers 25, nee, die lezen we niet, maar dat wordt net zo genoemd.